Ja, het is duidelijk, de afstanden verdwijnen. Gisteren hadden we het over die weg. Je begint met het aflopen van een weg. Wat gebeurt er wanneer je de weg vervolgt? We zeiden al, alles gaat oplossen. Het belangrijkste is dat die structuur verdwijnt. Ik hier, het andere daar, en er is afstand tussen die ik probeer te overbruggen. That whole structure dissolves. I here at this point, there is my goal at that place, distance between them. That structure dissolves, distance disappears. Als je iets bereikt hebt, je hebt een bepaalde weg afgelegd, je zegt nee, moet je kijken, ik heb het bereikt. Wat bedoel je dan? Nu, dat is simpel, de afstand is verdwenen en je valt samen met het doel. There's a coincidence of yourself with the goal. And there is no distance. Als nu alle afstand van wat dan ook maar met jezelf gaat verdwijnen. Dan is alles bereikt. Het verdwijnen van de afstand. Gedeeltelijk door alles op je af te laten komen. Everything is approaching you. Wanneer je dat toelaat. Gaat alles met je samenvallen. De zee, met die golven, daar. Maar dan het op je laten toekomen. Zonder weerstand. Without resistance and a full acceptance. dan val je samen met de zee. Als er geen weerstand is, dan is er het samenval. De ik-functie is weerstand. Wanneer de weerstand wegvalt, non-dualiteit. Als je dat voorbeeld van de zee hebt, de zee, je ziet de zee en de zee komt op je toe. Er is geen weerstand. Je valt samen met die zee. Wat kun je nog over jezelf zeggen? Wanneer de hele werkelijkheid niet meer tegengehouden wordt, gaat samenvallen met jezelf. Wat kun je nog over jezelf zeggen? Alleen maar, er is geen dualiteit meer. Er is een non-dualiteit met alles wat er is. Je kunt niet eens zeggen dat er een positieve eenheid is, want het is weer veel te positief gesteld van dit ben ik, de ene werkelijkheid. Nee, het is alleen maar het vaststellen dat er geen scheidingen zijn en daarover is niet veel meer te zeggen. Je bent de zee. Maar je valt er niet exclusief mee samen. Er is een eenheid met alles en iedereen. Maar je valt er niet exclusief mee samen. Het is een onuitsprekelijke non-dualiteit. In expresso. Dus wanneer er een afstand is, is er een wegvallen van die afstand. Alles komt op je af. Omgekeerd is er ook een uitbreiding, een extension of yourself. Dat het zelf zijn zich geïdentificeerd heeft met iets beperkts. Het zelf zijn dat krimpt samen door een verkramping. Van buitenaf komen er allerlei dingen. Vooral zaken die je niet zo prettig vindt. En er is een verkramping. Jij, waarom heb jij dat gedaan? Fout! Jij kan niks. Stoort. Enzovoorts, enzovoorts. En meteen, als een autoriteit komt, hoe groter de autoriteit, hoe kleiner je jezelf voelt. En de autoriteit die wil zichzelf steeds groter maken om meer macht te kunnen uitoefenen. Dus die zet een steeds hogere pet op. En de anderen die worden steeds kleiner. Natuurlijk is dat een heel machtssysteem. Een system of power. Het begint dus al heel duidelijk in het gezin. Met het kleine kind. Vader en moeder zijn oppermachtig. Maar het geldt overal waar een autoriteit is. Afstand. Scheiding. Hoe wordt die teniet gedaan? Allereerst door terug te keren naar je eigen zelf zijn. Van daaruit die uitbreiding van zelf zijn. Gevoelsmatig uitbreiding van jezelf zijn. Aan de ene kant dus, ik zei, laat maar komen, geen weerstand. Aan de andere kant, uitbreiding van jezelf zijn. En dat overbrugt de afstand. Die gevoelsmatige open uitbreiding van jezelf, gevoelsmatig noemen we liefde.
Ik heb het gevoel dat dat jouw tijd nog harder binnenkomt.
Ik heb al gezegd, eerst is er het terugkeer naar jezelf zijn. In dat zelf zijn, daar zal dus een zekere zelfstandigheid moeten zijn, voordat je je kunt openen. Vanuit die zelfstandigheid is al eigenlijk die macht doorbroken. Precies. Wanneer je terugkeert naar jezelf, betekent dat al een doorbreking van die machtsstructuur. Terugkeren naar jezelf is dus een zelfstandig wording, daarin een thuiskomen, een ontspanning. Een definitie van jezelf, waarin dat woord autoriteit niet meer voorkomt. Terwijl wanneer je wel daar vatbaar voor bent, voor die machtsuitoefening, dan word je daardoor bepaald. Dat hoort bij je definitie.
En dat voelt je dan wel.
En dat voelt die ander, dat vindt hij prachtig, nog meer macht uitoefenen. En als je zelf dan zegt van ja, hey, kijk eens, ik voel me daar zo door gepakt, maar ik moet liefde beoefenen, dus ik moet me openstellen voor die ander. En dan ga je openstellen, ja, wanneer je dat vanuit zo'n situatie doet, natuurlijk dan is het helemaal dat je weggevaagd wordt. Er wordt ook wel gezegd, kijk, je moet een bepaald schild dan maar creëren. Waar die macht dan, machtenergie dan op afstuit. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Dat is extern een gevalletje maken waar je misschien een beetje achter kunt schuilen, maar er verandert niks. Nee, je zult terugkeren tot die kern van jezelf. En daarin ervaar je, oh jee, kijk, dit is iets wat niet vatbaar is voor die machtsuitoefening. Destijds in 1967 of zo, 68, in Tsjechoslowakije, daar was nog die dictatuur. Maar je had daar een heel groep schrijvers en filosofen, zoals die Václav Havel. En er was eens een keer een interview mee. En in het interview daar zei hij, nee, kijk eens, wij hebben als kleine groep besloten om ons niet meer te laten definiëren door de autoriteit, de overheid. Wij doen wat we zelf willen doen. En dat deden ze ook. Ze keerden terug naar zichzelf en zeiden, nee, wij zijn onszelf. En we laten ons niet bepalen door die externe krachten. In zo'n machtssysteem zeggen we, nou, dat is moedig. Ja, is het ook. Maar het gaat verder dan een persoonlijke moed. Want dan stel je een persoonlijke kracht tegenover een andere kracht. En dan krijg je de clash. Maar bij hen was het anders. Nee, ze zeiden, kijk eens, die kracht die komt op een bepaalde manier op ons af. En we kunnen zeggen, wij gaan er tegenin. Nee, daar heb je het. Maar wij draaien ons gewoon om. En we zitten gewoon met elkaar te praten. Hoi. In die trant, hè? Dus dan ga je ineens de situatie totaal anders definiëren. Meer vanuit jezelf. Terugkeer het naar jezelf. Je vindt, hervindt die zelf. Standigheid. Dat betekent geen verslotenheid. Nee, vanuit die zelfstandigheid is er een evenwicht, stabiel evenwicht van zelf zijn, waarin er een opening komt. Je bent totaal open. Maar je hoeft niet op een standaard manier te reageren op anderen. Of op moeilijke omstandigheden. Dat hoeft niet meer. Je bent zelfstandig. Als het goed is, dan is er voortdurend een leren in de situatie die er is. Een leren hoe dat gaat. Er zijn altijd van die standaard reacties op bepaalde stimuli. Als je dat door hebt, die bewustwording. Ik ben mezelf in die open ruimte. Als dat bewustzijn er min of meer kan blijven. dan merk je vanzelf, oh, er komt een bepaalde reactie. Ik heb de neiging om me daar tegenover op te stellen en op een bepaalde manier te reageren. Wanneer je dat bewust bent, zie je, nee, het blijft open en er kan wel wat gedaan worden. Maar niet meer door die oproep van die stimulus. Want dan word je als reactiepatroon bepaald door de stimulus. Voortdurend is het dus wanneer je een oproep krijgt van iemand. Al wordt alleen maar je naam genoemd. Hallo, en de naam van je wordt genoemd. Oh ja. Zie je, in elke toewending van iemand, wanneer iemand iets zegt, daar zit meteen ook een definitie in van jou. En meestal ga je daarin mee. Of je gaat er juist er tegenin, maar dan word je wel erdoor bepaald. Wanneer je die mechanismen ziet van stimulus en respons. Niet alleen wat gedrag betreft, maar juist wat betreft de identificaties. Dan is dat een begin om vrij te komen van die identificatie. Vanuit jezelf is er een steeds verdere bewustwording van dit zelf zijn dat voorafgaat aan het hele mechanisme van energieën, stimulus en respons. Waarom kan er überhaupt een doorbreking zijn door een historisch gegroeide structuur? Waarom kan er überhaupt iets nieuws ontstaan in een dictatoriaal systeem? Omdat mensen nu eenmaal een oneindige aard hebben. Ze zijn niet per definitie opgesloten in de identiteit die van boven wordt opgelegd. Mensen zijn altijd meer. Mensen hebben een oneindige oorsprong. Van daaruit is het mogelijk om te zeggen, nou, je kunt zeggen wat je wilt, het gaat zo.
Dat weet je toch ook niet?
Het blijkt dus vroeg of laat dat die bewustwording komt.
Maar je kan toch ook niet zeggen, het gaat zo.
Nou nee, zo, zoals het loopt, op een andere wijze. Ja. Nee, daar bedoel ik niet mee dat je iets anders zit vast te leggen. Nee, maar gewoon, het gaat anders. Dus vroeg of laat komt er weer een bewustwording. Dat de bestaande vormen en patronen en machtsuitoefeningen, dat niet alles is. Dat je eigen identiteit die daardoor bepaald is, niet alles is. En dat zie je in de geschiedenis continu gebeuren. En als het goed is, zie je dat ook in je eigen leven steeds weer opnieuw gebeuren. Als dat niet zo is, wanneer werkelijk die repressie volledig is in de periode, wanneer de mensen zich daardoor laten bepalen, ja, dan zit alles vast. Maar het is tijdelijk. Want even later, oh ja, bewustwording. En er komt een opening.
Hoe gaat het dan in het dagelijks leven? Je bent bewust van die reactie. Je reageert er niet op.
Wanneer je jezelf bewust bent als totaal ruim, gebeurt er vanzelf al wat in die situatie. Wanneer iemand dus een reactie vraagt. Nou, dan zie je het wel wat er komt. Dat betekent niet dat je afsluit. Nee, je bent open. Dus wanneer er wat komt, dan komt het vanzelf. Zelfs in die uitingen, in die reacties tussen aanhalingstekens. Je blijft toch vrij? Want zelfs datgene wat er dan gedaan wordt door jou tussen aanhalingstekens, ja, dat maakt er ook niet uit. Dus, meestal dan stroomt het op een hele gewone manier. Het gewone alledaagse, dat gaat gewoon door. En er is geen probleem. Wanneer de anderen je claimen, nou, dan komt er een andersoortige reactie. Maar het is niet een reactie op die andere persoon in. Van, hou op met dat gezonde mieter, heb ik niks mee te maken, ik wil er niks mee te maken hebben, en weet ik wat allemaal. Nee, dit hoeft ook niet. Maar het kan in een ruimere sfeer gezet worden. En wanneer die ander meegaat, dan ziet hij dat ook. En dan ja, zit hij samen te lachen. En wanneer die ander dat niet ziet, nou, dan is het jammer. Maar die ander merkt wel. Hé, kijk eens, die machtsuitoefening die ik probeer, heel subtiel soms, die lukt niet.
Als je dat niet doorhebt, is het einde van de relatie.
Dat kan een einde van de relatie zijn. Maar dat is zelden het geval wanneer je het niet hart tegen hart spreekt. Want dan is het meer open. In een open sfeer. En het is ook een liefdevolle sfeer. Dus daar krijg je nooit zozeer dat het een einde relatie die komt door actie en reactie tegen elkaar.
Of door geen communicatie. Op het moment dat ik me openstel naar mijn eigen kracht, naar die andere luister. En dat voelen van je hebt met je machtsspel geen invloed op mij.
Ja.
Deze.
Ja.
Dan heeft die ander ook het gevoel, ik heb geen invloed op hem.
Ja, maar heel vaak krijgt de ander wel door hoe kunstmatig hij zelf bezig was. Juist in zo'n situatie.
Ja, dat vereist een bepaald zelfbewustzijn bij die ander.
Jawel, maar een stuk zelfbewustzijn komt er sowieso. Want wanneer komt er zelfbewustzijn? Wanneer een bepaalde intentie niet door kan gaan. Of wanneer die intentie ineens tot in het oneindige doorgaat, omdat die ander het niet tegenhoudt. Dan komt het bewustzijn. Hé, wat gebeurt er? Het is niet normaal. Natuurlijk, wanneer daar een stuk onwil in zit enzovoorts. Ja, goed, het hangt er helemaal vanaf. Dus het kan zijn dat die relatie stopt. Dat kan. Maar vaak is er wel, in ieder geval langzamerhand, ook een bewustwording bij de ander. Maar wanneer dat hele spel van actie, reactie, stimulus en respons, aanval en verdediging ziet. Nou, het is gewoon boeiend om naar te kijken. Alleen je ziet wel, wanneer dat een gesloten systeem blijft, dat er heel veel lijden in zit. En dat is het jammer.
Wat bedoel je met een gesloten systeem?
Nou, wanneer dat een gesloten systeem is van actie en reacties. Vooral in een bepaalde instelling heb je dat. Soms in een huwelijk heb je dat. Maar ook in je werksituatie heb je dat. Wanneer daarvan die vaste acties en reacties zijn, dan krijg je toch vrij gemakkelijk dat het een gesloten systeem wordt. Dat het altijd daarbinnen doorgaat. Op dezelfde wijze. Dus dat er niks nieuws bij komt. En je houdt het oude systeem. Maar wanneer je dat ziet, dan is het duidelijk, oh nee, dat hoeft niet meer. Vaak is er dan eerst een andersoortige beweging, namelijk dat er door een reactie een beweging komt van, nou, ik onttrek me aan die gemeenschap, ik ga er vandoor. Vroeger met die patriarchale vaders en zo. Nou, die jongens, een jaar of 18. Nou, ik was blij dat ik de deur kwam. Dan krijg je dus acties en reacties. Maar voor zover de reacties blijven er vastzitten. Dat is duidelijk.
Daarom bijvoorbeeld, dan ben je betrokken bij een conflict tussen twee mensen die tegenover elkaar staan en het wordt steeds sterker, dat conflict. Hoe krijg je nou dat bewustzijn met die mensen?
Dat kun je niet van tevoren regelen. Je zult wel in het algemeen kunnen zeggen, het lost alleen op wanneer die mensen een ruimere ervaring krijgen, een ervaring krijgen van een grotere ruimte waarin dat conflict niet meer alles is. Betrekkelijk wordt. Hoe dat gaat, dat kun je van tevoren niet zeggen.
Hoe kan ik het stimuleren?
Dat kun je niet van tevoren zo regelen. Maar het kan wel zijn in de situatie dat je ineens, ja, ik noem maar wat, ineens bulderend gaat lachen. Moet eens kijken wat je erin doet. Het kan zijn. Of heel iets anders. Dat er een spiegel komt, ineens dat ze bewust worden van hun idiote situatie. Dat kun je niet van tevoren zeggen, want het zal helemaal in die situatie daarin een plaats moeten hebben. Oh ja, pauw. Dat is het. En ineens komt het bewustzijn. Maar het heeft wel te maken met een bepaalde input die maakt dat die gefascineerdheid op elkaar verdwijnt.
Ik zou het bewustzijn bij die mensen willen stimuleren.
Ja, dat kun je dus als algemene oriëntatie hebben. En je zult in de situatie zelf ineens moeten, dat er iets bij je gebeurt wat in je goede richting werkt. Maar het zal dus in het algemeen dus wel die kant uit moeten. Dat is het enige dat werkelijk dit geheel in een grotere ruimte komt. Zodat we zien hoe betrekkelijk en kleinzielig dat conflict is. Een conflict dat kan natuurlijk gedeeltelijk opgelost worden wanneer de een sterker wordt dan de ander. Maar dat is geen echte oplossing. Een conflict verdwijnt alleen in een groter geheel. In het grotere geheel heeft alles een plaats. Dus dan is er niet meer een specifieke obsessie van het een en het ander. En een tegenoverstelling van het een en het ander, want het is overbrugd in het grote geheel.
Je bedoelt, je moet het relativeren.
En dan krijg je de relativering. Daarom zeggen we ook vaak, hey, ga maar mee naar de maan, ga dan eens een keer terugkijken. Nou, dan heb je een groter geheel en dan zie je hoe betrekkelijk het is. We hadden het over het wegvallen van een afstand. Het heeft iets van de relativiteit van tijd en ruimte. Als je in een iets andere situatie verkeert, dan blijkt dat die afstand niks is. Als je in de richting gaat van de snelheid van het licht. Fundamenteel is ruimte en tijd betrekkelijk. Dus die afstanden mogen zomaar wegvallen. Als je even anders oriënteert, dan valt de afstand weg.
Betekent dat er dan verbondenheid moet staan?
Ja, als er geen afstand is. Allereerst heel sterke nabijheid. Maar wanneer het doorgaat, een verbondenheid, een verweving. En uiteindelijk, laat maar zeggen, non-dualiteit, samenvallen. Je ziet dus dat er een weerstand is tegen de relativiteit van tijd en ruimte. Als die weerstand verdwijnt, gaat alles door elkaar lopen. Tijd en ruimte, tijdsperiodes, wat geweest is, afstanden. Ze verdwijnen. Wij hebben hetzelfde wel eens bekeken op het niveau van bewustzijn. In Dutch we have the expression consciousness being. Conscious being. Consciousness. What's consciousness? That is being conscious. What kind of being is it? That's your being of your own self. It is self being conscious. When you are conscious, as a conscious being, a being conscious, then it is your own first person existence.
And then that's all physical.
Ja, ook. Hetzelfde met je gevoel.
Yeah.
First it is a psychological feeling. But essentially, it is your own being as feeling, or feeling as being.
Yeah.
And that's more than a psychological feeling or impression. It is your own existence. And that first person existence is extending.
The English word feeling can sometimes mean emotion. When you use it in the sense of a physical sensation, or is it also include the idea of emotion?
Yeah, sensation and emotion are psychological concepts. So, first of all, you can start with that. But then see that it has a deeper root in your own being. You are yourself anxious or glad or something like that. And when you are conscious of being glad or anxious, then it is your own sphere, atmosphere of being, first person. That are you are yourself. And then it can develop more and more into one's own being. So it is more than psychology. It is something of yourself. And then when you are feeling, oh, that's love and it is extending, then it is the atmosphere, the sphere of your self-being. And when it is good, all aspects of yourself are involved. The senses, sensations, feeling, the emotions, your mental sphere of thought and representation, your consciousness, all aspects are going with that self-being. It opens up. Therefore, we don't speak at a psychological level. We're speaking at the level of being, existence.
With the first person, you don't mean the ego, don't you? Do you? You mean the self.
That is the begin. And all people start from that psychological ego and being the ego. But
you said everything is the first person. What do you mean by that?
Gisteren hebben we het gehad over de weg.
Yeah.
Die weg, die vervolg je zelf. You are the way.
Yeah.
And the way opens up.
Yeah.
The limitations of yourself being ego disappear and you yourself,
the soul,
the soul's in opens.
Mm-hmm. But you, sometimes it is difficult to say, if you say in the first person, then you think of the ego, and that's not really what you mean.
Don't be so stupid.
I'm sorry? That's stupid, if you do that. Did you say it?
Yeah.
Okay. First love.
Mm-hmm. But then in the sense of self-being in consciousness. The aspect of self-being at the level of feeling is love. Your self-being at the level of cognition is consciousness.
Als je bij jezelf naar binnen gaat, dan krijg je prettige dingen tegenkomen, maar je kan ook hele moeilijke dingen tegenkomen.
Dat komt meestal voor.
Wat zeg
je? Dat komt meestal voor.
Ja. En dat is vaak de reden om er niet naartoe te gaan.
Juist.
Angst.
Ja. Weerstand.
Omdat er angst is.
Ja.
Wat we doen.
Weerstand ontstaat altijd uit angst. Stop. Van buiten, maar ook intern.
Nu mag ik naar buiten.
Je weet wat ik dan zeg. Keer eens een keer verder terug in jezelf. Dus ondanks alle moeilijke dingen heb je toch een bepaald gevoel van zelf zijn, waarin je thuis kunt zijn. Dus het zelf zijn is altijd groter dan het brokje weerstand en angst.
Ja, je moet er allemaal bij kunnen komen.
Wanneer je groter bent dan zo'n brokje weerstand of angst, dan is dat opgenomen in die ruimere sfeer van zelf zijn. Ook met die acceptatie en die liefde. Dan ben je daar al bij. Alleen wanneer het dan nog een beetje doorzet, een beetje hard blijft, nou, dan laat je dat daar maar gewoon zitten. Maar neem het wel op in liefde. Er is al bewustzijn van, Dus het is opgenomen in jezelf van bewust zijn.
Maar als je in een depressie zit, is het heel moeilijk om de afstand van te nemen.
Dat is zo. Ik kan er ook niks aan doen.
Toch niet.
Nee, maar dat heb je toch hoor, wanneer het heel zwaar is ergens. Dan kun je best tot de conclusie komen, ja nee, kijk eens, in die situatie, dat zit allemaal zo hard en zo vast, er is blijkbaar voorlopig niks aan te doen. Alleen, gelukkig heb je bij alle depressies, zelf bij psychotici, dat er wel een golfbeweging is. Dat er ook eens een keer een lichtere situatie komt. Nou, dat is dan weer de kans. Kun je van tevoren dus ook helemaal niks over zeggen. Het beste is om maar niet direct iets vast te leggen van, oh ja, nee, dat is hopeloos. Nee hoor, laat het maar open en laat het zich maar verder ontwikkelen. Dan blijkt er meer mogelijk te zijn dan je ooit gedacht hebt. Dat is het mooie, hè? Dat er altijd meer mogelijk is dan je denkt. Ja. Zeker. Het heeft met vertrouwen te maken. Maar het vertrouwen, dat heeft dan iets in zich van wat groter is dan de situatie waar je op gefixeerd bent. Als er een moeilijke situatie is en je bent erop gefixeerd, dan denk je dat dat je volledige bepaalt. En dan ineens, wanneer je zegt, er komt wat vertrouwen, dan moet er al een ruimer gevoelsmatig bewustzijn zijn, waarin je vertrouwen hebt dat dat verder zich door zal zetten en dat 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 moeilijke zal oplossen. Daarom is het zo belangrijk om met je gevoelsmatig bewustzijn ruim te blijven. Dan zie je vanzelf wel die mogelijkheden. Die komen vanzelf. En inderdaad, daar kun je dan vertrouwen in hebben, want dat is veel belangrijker dan die hele specifieke moeilijke situaties. Wanneer je wat meer bewust wordt, wat meer ruimer bewust wordt, dat je die andere mogelijkheden ook duidelijker gaat zien en ervaren, dan wordt het wel steeds meer een zaak van oriëntatie, waarbij je niet meer een slaaf bent van de situatie. Dus er is een overgang van een persoonlijke situatie die bepaald wordt door de condities, naar een volgende fase, dat je doorkrijgt, wanneer ik me anders ga oriënteren, ontstaat er iets anders. En dat is dan een soort vaardigheid in het begin. Een skill. In het begin is dat iets wat nog op persoonlijk vlak functioneert, maar daar al zit je al een beetje aan die bovenrand van het persoonlijke. Want het heeft niet alleen maar betrekking op jezelf. Nee, voor zover het persoonlijk is, heb je dan een beetje het gevoel, oh ja, wanneer ik me anders ga oriënteren, dan wordt de werkelijkheid langzamerhand ook anders. Al was het alleen maar dat je opstaat en zegt, oh, oké, ik ga een glimlach. Ik ben depressief. Rodder. Ik ga toch glimlachen.
Ja, dat
vind ik
mezelf
een beetje
kunstmatig.
Ja, maar dat is in het begin is dat kunstmatig voor je gevoel. Maar wanneer je dat wat doet, dan merk je dat het effect heeft. En wanneer je daar een beetje vaardigheid in krijgt, dan merk je dat het allemaal steeds vanzelf, meer vanzelf gaat. Ik oriënteer me op de ruimte en de hele wereld wordt ruim.
Het gekke is dat is wel tijd geworden, omdat je depressie op de manier, in mijn geval vaak van teleurstelling en verwachting van anderen, die ze put zijn. Op dat moment van heb je juist nergens zin meer in. Je zo wacht, dan word je dat grote perspectief bijna aangelegd en dan krijg je juist een allerlei vergrens. Die fase, de voorfase is vaak.
Ja, dus dat is echt even afwachten of ergens nog iets aan beweging ontspruit. Dat is juist de moeilijkheid. Daarom zeg ik, wanneer mensen helemaal geen filitaliteit meer hebben op dat punt en helemaal zwelgen in de depressiviteit, ja, dat is heel. Dan is er weinig te doen. Misschien een schop onder de kont geven of zo, maar. Nee, het zal wel uit jezelf moeten komen. Maar vroeg of laat komt dat wel weer. Al was het alleen in de vorm van een verlangen. Maar dan hangt het er vanaf. Oh ja, hé, pik je die draad op of niet?
Hoe ontstaat depressiviteit nou?
Ja, dat hoeven we allemaal hier nog niet zo uit de doeken te doen. Voor iedereen is het wel belangrijk om te zien wat er gebeurt wanneer hij wat depressief voelt. Namelijk wanneer je werkelijk weer afsluit. Die depressieve mensen, dat zijn de grootste egoïsten.
Lekker.
Ja, maar het is zo. Maar het is zo.
Wordt bang.
Een afsluiting van het ego. Helemaal navelstaarderij. Oh, het is allemaal niet zo best.
En dan we doorgaan.
Precies. Daarom zeg ik, ze zwelgen erin. En dan zeggen ze ook van, nee, kijk eens, ik kan er niks aan doen.
Vooral van slachtoffers zijn.
En dat is inderdaad in een slachtoffersrol duiken. En alles wat er gebeurt, dat interpreteer je als een aanval op jezelf. Als een geheel van factoren die jezelf nog meer in de modder drukken. Maar moet je eens kijken hoezeer je dan met jezelf, alleen maar met jezelf bezig bent. En dan inderdaad in de vorm van afgeslotenheid.
Ja. Vroeger was het verschil tussen endogene en exogene depressie. Exogene depressie is nog heel duidelijk van buiten afkomstig door omstandigheden bepaald.
Dat is heel, in relatieve zin zou je zo'n verschil kunnen aanwijzen. Principieel blijft het dat je zelf daarin meegaat. Mensen, wanneer je dat gaat vergelijken, sommigen nou, die hebben zoveel van die nadelige exogene factoren gehad en die blijven vrolijk rondzingend leven. En anderen die hebben helemaal geen moeilijkheid gehad en die zijn depressief. Dan zeg je, ja, dat is endogeen. Nou ja, je schiet er ook niks mee op wanneer dat verschilt. Nee, maar dat heb je met de psychotherapeuten en de psychiaters. Die gaan dan een paar van die etiketten opplakken en denken ze, nou ja, goed, dan hebben we wat zinnigs gezegd. En nog geen exogeen. Maar het slaat nergens op. Endogeen wil alleen maar zeggen dat ze geen duidelijke exogene factoren kunnen onderscheiden. Nou ja, goed, dat krijg je dan.
En daar heb je het labeltje van nodig, anders weet je niet welk pilletje.
Nee, dat is zo. Dus zo heb je dat hele systeem dan.
Angst is, dat is iets van ego.
Ja.
Ik heb jaren terug was ik in de, dat is al heel lang geleden, in de bergen. En over een hele smalle afgrond. En daar werd ik ineens heel duizelig.
Ja.
En dat las ik later in het boek van Kierkegaard. Van angst. Dat is, als je in de afgrond kijkt, daar word je helemaal duizelig van.
Ja.
Angst. En waar komt het dan vandaan? Is dat dan ook de diepere angst voor de dood?
Ja.
En dat is...
Het is wel dus onder die conditie dat er een ik is die zichzelf in leven wil houden. Okay. Dus dat is het ego. En dat ik, dat ziet ineens naar die afgrond. Angst slaat op het hart. Want het betekent groot risico dat je eraan gaat. Angst. Alle angst is levensangst, doodsangst.
En kan levensreddend zijn.
En het kan soms levensreddend zijn, soms paralyserend, dat het juist niet levensreddend is. Dus de enige oplossing is, ook in zo'n moeilijke situatie, ga eerst maar even rustig zitten. En kan dus die verenging en de verkramping... kan er niet overkomen.
Dat was mooi dat je zegt, één woord engte en angst, het is in taal ook hetzelfde woord.
Ja, ja. Ja, dat is een beklemming, een verkleining, verenging. Ja. Maar zie hoe dat werkt, dus onder hele... duidelijke omstandigheden, bijvoorbeeld in de bergen, maar het werkt op dezelfde wijze, veel subtieler in het onderlinge verkeer met elkaar. Dus het is goed om die mechanismen duidelijk te leren kennen.
Ik heb tijden gehad dat ik gewoon niet bang was om de meest gevaarlijke dingen te doen. En nu ben ik er wel bang voor. Stop ik het dan vroeger weg? Of heb ik iets anders ontwikkeld?
Nou, je kunt zelf nog eens kijken. Maar blijkbaar is er wel iets gebeurd waardoor toch meer dat bewustzijn van dat beperkte ik-persoontje duidelijker is geworden, meer op de voorgrond is gekomen, waardoor dus ook die angst voor gevaarlijke toestanden is toegenomen. Moet je kijken, kinderen. Het ene kind het andere, dat is heel verschillend. Maar het ene kind, nou ja, dat vliegt op hele grote klimtoestellen enzovoort. En die staat er bovenop. En het is ietsje ouder en dat durft het niet meer. Het verschil is dat er langzamerhand een ik-gevoel is gekomen.
Dat is meestal als je van een toestand afvalt.
Nee, dat kan, dan is het een hartleers toestand. Een harde leer, maar... Je ziet wel de verschillen. Nou, daar hebben we het over gehad, hè. Wanneer er dus iemand met een hoge pet op je toekomt. Kan er dus de acceptatie zijn van zijn definitie. Hij komt op je af, ik heb de macht. Jij zult doen wat ik doe. Als je daaraan beantwoordt, dan ben je dus klein.
Maar je beantwoordt het dus niet dan.
Wanneer je, meestal, ik zei al, dan is er een reactie. Je gaat jezelf ook groot maken. En je probeert je nog wat groter te maken. Als reactie. Maar je laat je dus wel beïnvloeden door die ander. Eigenlijk bepaalt de ander dan nog steeds de definitie van jouw zijn. En dan krijg je twee van die gorilla's of zo. Die dan... Dus daar is niks aan veranderd. Sinds 100 miljoen jaar. Of dat er een andere situatie is. Dat je weet dat je niet opgesloten zit in dat lichaampje en in die persoon. Zodat je al ontzettend ruim bent. En daarin zelfstandig bent. Dus dan sta je ook altijd al achter hem. En als je achter hem kunt staan. En daarvoor je, nou, die figuur zit zo moeilijk te doen. Nou, dan is dat belachelijk. Dan laat je niet bepalen door die krachten die daar werken. Wanneer er een aanval komt. Moet eens kijken, je bent geneigd om je precies op te stellen in die lijn van aanval. Dat is heel raar hoor. Er komt een aanval. En jij zit hier. Je hebt de neiging om juist in die lijn van aanval te blijven. Dat is heel raar. Je daardoor te laten bepalen. En te verkrampen. Dat is heel raar. Net zo goed als bij een aanval altijd een gerichtheid is op iemand anders. En dat zie je dan ook altijd. Wanneer Nederlandse voetballers een penalty moeten schieten, schieten ze altijd op de keeper. Waarom? Ja, dat is een wetmatigheid. Gerichtheid. Gerichtheid altijd op iets. Totdat je dat weet te doorbreken. Je zegt nee, de leegte, dat is het. Nee, maar kijk nou eens een keer naar, je bent wat meer in de natuurbescherming bezig, maar kijk eens een keer, waar worden werkelijk successen geboekt? Waar is het dus werkelijk een vooruitgang? Dat is niet op het punt van de traditionele natuurbescherming, van wij moeten houden, 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 en dan lukt dat niet, en dan worden we gefrustreerd. Het is veel meer dat het dan via andere wegen gaat. En daar blijken dan ineens nieuwe mogelijkheden zich te ontwikkelen.
Ja, het is een zijweg.
Het gaat altijd via zijwegen.
Ja,
Omdat er, juist omdat er meer ruimte is, zie je dat er meer mogelijkheden zijn. Wanneer je alleen dus in een oud straatje denkt, kijk eens, het gaat om het behoud van natuur op deze wijze. En dat lukt niet, natuurlijk word je depressief. Ik heb zelf ook wel zo'n periode gehad. En ik heb iemand die ik goed kende uit Wageningen, die is er helemaal onder doorgegaan, die heeft zelfmoord gepleegd. Daarom. Moet je kijken hoe ver dat kan gaan. Hoe ver dat kan gaan. Maar dan is het inderdaad ontzettend jammer, want het ontstaat wel dus, die verdere depressiviteit ontstaat wel door een je vastbijten op een bepaalde voorstelling van zaken. Wanneer je weet dat het leven oneindig is, dan ga je niet opstellen als natuurbeschermer recht tegenover alle krachten die dat tegenhouden, tegenover de overheid die te weinig doet en weet ik wat allemaal. Je laat je dan bepalen door die krachten, daar hebben we het over gehad. Terwijl wanneer je vrij bent, nou, dan zie je wel hoe alles loopt, maar er ontstaan ontzettend veel nieuwe mogelijkheden die dan als vanzelf ook worden opgepikt en zich gaan ontwikkelen. Nieuwe mogelijkheden, dat is de creativiteit. Creativiteit is oneindig. En die laat zich niet vastzetten door een historisch gegroeide ontwikkeling. Nee, daar gaat het dus bij mij niet om. Het is niet een kwestie van gelassenheid, nou ja, laat maar gebeuren wat er gaat. Want dat zou een zeker, nou ja, we hebben het gehad over die Indiaanse uitdrukkingen, een stuk inertie, een stuk tamas betekenen. En dat zie je ook gebeuren bij natuurbeschermers. Die hebben een hele lange tijd tegen alle bierkaaien gevecht en dat is niet gelukt enzovoort. Zo, ja, goed, nou, er is toch niks aan te doen. Ik doe niets meer. Maar het gebeurt wel als een reactie op die frustraties die er zijn. Terwijl wanneer er een open sfeer is, dan zijn er altijd andere mogelijkheden die dan toch weer de zaak verder laten ontwikkelen. Dus in die creativiteit moet je zien wat daar mogelijk is.
Maar voor die creativiteit is weer dat zelfvertrouwen nodig. Het geloof dat je het los kan laten en het dan ook goed gaat.
Ja.
Maar je ziet heel vaak mensen die gebouwen en natuur willen behouden, dat ze zichzelf ook heel behoudend zijn, angstig zijn voor vernieuwingen.
Ja.
En daar zit volgens mij onzekerheid achter.
Nou ja, een stuk onzekerheid. En vasthouden wat je hebt, maar vooral vasthouden aan eigen ideeën. En natuurlijk, wanneer je een ontwikkeling ziet die in het grote geheel slecht zal uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer te veel natuur verdwijnt. Ja, natuurlijk, dat zie je gebeuren. Ja, dan is er best ook wat over te zeggen. Heel duidelijk. Tuurlijk. Dan is er ook heel veel te doen. Maar niet meer op zo'n gefixeerde wijze.
Ik vind die Trees for Travel vind ik een heel leuk idee. Dus dat er is gewoon ook iemand die op dat idee gekomen is van vliegtuigen stoot CO2 uit en dan voor iedere kilometer zo die je vliegt, daar plant je dan een boom voor.
Nou ja, dat is een dingetje.
Ja, dat is een creatief leuk dingetje.
Het is niet zaligmakend, maar het is wel een creatief leuk
dingetje. Ja, ik ook.
En maar zo, je krijgt wel wanneer het doorgaat. Dan moet je zien. Cumulatief kunnen al die creatieve kleine dingen ook iets opleveren. Al was het alleen maar dat het milieubewustzijn sterker wordt. Maar goed, natuurlijk moet het doorgaan. Moet het doorgaan. Nou, doe maar steeds een beroep op dat bewustzijn. Tuurlijk. Kijk maar wat er gebeurt. Maar je gaat je niet al vastpinnen op bepaalde doelstellingen. Want dan zit je er zelf al vast. Dan beperk je jezelf. En dan definieer je jezelf weer in het kader van zo'n doelstelling.
Nu kom ik mensen tegen die het wel doen en die hebben toevallig de macht.
Nou ja, dan zeg je nou, het zij zo voorlopig. Maar gelukkig niks blijft. En zaken die veranderen. En wanneer het niet goed schiks is, dan het kwaad schiks. Als de olie opraakt, nou, dan moet er wel alternatieve energiebronnen komen.
Dus, maar eigenlijk die bewegingmotivatie verdwijnt ook een beetje.
Ja, maar daar gaat het dus wel om dat je heel duidelijk doorkrijgt waar de kern van de problematiek ligt. Mm-hmm. Zowel de ene kant uit als de andere kant uit. Mm-hmm. Het manische of het depressieve.
Ja. Ja.
Dat zijn twee kanten van hetzelfde, namelijk van het ego. Ja. En wanneer je dat duidelijk ziet, en wanneer je het eigenlijk ook los kunt laten vanuit een besef en ervaring van zelf zijn dat vrij is. Nou, dan is een hele nieuwe situatie. En dan ben je niet meer dus bepaald door die condities waar je eerst wel onder zat.
Maar zolang er ik is, ik denk dit geval is onmogelijk.
Dat is nou juist het punt waar het hier om gaat.
Eigenlijk, dat is gewoon een manisch-depressieve maatschappij wat meer zijn.
Jawel, maar daarom hebben wij het hier nou eens een keertje over. En het zijn enkelingen die daar een klein beetje oor voor hebben. Maar het gaat hier wel om, pas wanneer die kern, de knoop van het ego, wanneer dat vrijkomt, ja, dan pas. Dan ontstaat er een hele nieuwe situatie die vrij is, creatief is.
Belangeloos.
Belangeloos is.
Maar voor het geval moet het natuurlijk beter zijn. Lukt niet, oké. Okay. Iets anders dan volgende.
Ja, dus dat is eindeloos. Daarom ook steeds die samsara, steeds opnieuw die kringloop. Gaat maar door, omdat die motor aanwezig blijft. Maar wanneer je dat ziet, laat maar, vrij. En dan zie je juist dat alles tot z'n recht komt, dan pas, omdat er geen ego-belangen meer een rol spelen.
Dus eigenlijk is het zo lang een centrum is van ik doe gewoon de dingen, maar blijf wel afvallen.
Oh ja, steeds duidelijker meer terug in het besef van zelf zijn dat vrij is.
Ja.
Dus kijk er doorheen, ruimte. Voel er doorheen. Laat de afstand wegvallen, zodat je die beperking niet meer hebt, dat je er tegenaan kijkt, maar je bent het zelf. Je kijkt tegen een autoriteit aan. Boef. Geef een ogenblik, je kijkt er doorheen. Je wordt doorzichtig. Je bent bewust van een grote ruimte. En meteen autoriteit. Het gaat dus
maar
heel
hoe
subtiel.
Gaat het, terwijl het systeem zit allemaal blokkeerd op een of andere plek. Het gaat wel botsen daarmee.
Voor zover er harde dingen zijn, kan er botsing zijn.
Ja.
Wanneer er geen harde dingen meer zijn, is er geen botsing.
Ja, dus eigenlijk moet je eerst die dingen gewoon ruimte inderdaad krijgen.
Ja, Wanneer dat oplost, is er geen botsing meer, geen conflict meer. Als er geen tweeheid is, is er geen conflict meer.
Dan is het de mooiste.
Goed, hoe je dat ervaart, dat is voor de een anders dan de ander. Maar allereerst is het wel een duidelijk vaststellen van de verschijnselen. Jazeker. Het duidelijk vaststellen van die verschijnselen, zo werkt het. Maar ten tweede, wanneer je dat al vaststelt, dan blijkt het dus dat je als degene die vaststelt, daar niet meer in vastzit. Dat is ook een vaststelling.
Om nog even een relatie te leggen met de yoga van vanmorgen. Het is dus heel belangrijk om te zien dat je niet geïdentificeerd bent met een beperkt brokje energie. Elk brokje energie is een speelbal van alle andere energieën. Je kunt bewust worden dat je al die energieën omvat en bent en niet bent. Dus dan is dat hele spel van de energieën niet meer dan spel. Gebeuren dingen. Ja. Problemen ontstaan alleen wanneer ergens een identificatie komt met een bepaald brokje energie. Wanneer je dat ziet, je ziet het leed. Jammer. Want het hoeft niet. Het hoeft niet.
ga kijken dus steeds weer naar die basisessentie waar het om gaat. Wanneer het gaat om problemen, je ziet de kern van die problemen. En het is steeds weer hetzelfde verhaal. Het gaat om een gescheidenheid, een conflict. Een ik die zich opstelt tegenover het andere. Om egocentriciteit. Het kan misschien een dooddoener lijken, want je hebt op alle problemen heb je hetzelfde antwoord. Maar wanneer je goed kijkt, dan klopt dat. Wanneer je dan ziet dat het zo werkt, nou, wat ligt dan meer voor de hand dan je daarop richt en zegt, oh nee, hoe zit het nou werkelijk? Is dat nou nodig? Dat dit zelf zijn zich identificeert met zo'n brokje energie, waardoor het lijdt. Is niet nodig. Het heeft alleen maar te maken met bepaalde aangeleerde identificaties, patronen. Je ziet de betrekkelijkheid ervan en dan is de macht doorbroken. Dus het is niet zozeer die macht van die autoriteit die de oorzaak is van jouw angst. Nee, het is je eigen situatie waarin een stuk energie zit. Met beperking die de oorzaak is van het probleem.
Het is soms een soort interne autoriteit waar je aan onderheven voelt.
Dat is precies dezelfde situatie. Ja. Precies dezelfde situatie, want daar heb je ook een autoriteit en jezelf. Alleen is het dan in je innerlijke psychische wereld. Ja. Maar structuur is hetzelfde.
En dat is de illusie.
En het is een illusie, want wanneer je een klein beetje afstand neemt, dan zie je, nee, het is een vertekening. Omdat ik daar dat plaatsje heb ingenomen.
Ja.
Maar wanneer ik het allemaal loslaat in het grote geheel, nou, dan is het belachelijk.
Ja, dan is het een schijnsel.
Ridicule. Maar kijk, daar zitten ze zich druk te maken. En doen alsof dat het belangrijkste is in de wereld.
Maar daar wordt de autoriteit bij een ander maken ook heel vaak zelf.
Dat zeg ik. Het komt door jezelf. Door die structuur bij jezelf ga je de ander belangrijk maken. Dus daarom zeg ik, het is niet zozeer die autoriteit die een oorzaak is van problemen. Nee, dat zit in jezelf.
Je had het eerder over dat je dat als jong mens overneemt van je ouders. In zekere zin, omdat dat alles is.
Heel gemakkelijk.
Dat dat in wezen de eerste situering is waarin je die verhouding zo leert kennen.
Ja, omdat de ouders natuurlijk, goed, dat is haast ook onvermijdelijk.
Mm-hmm.
Natuurlijk wel in een persoonlijke situatie zitten waarbij ze ook het kind als persoon aanspreken. In zekere zin zeg je, ja, nee, het is iets wat blijkbaar moet gebeuren. Omdat door dat persoonlijke heen een bewustzijn ontstaat, wat een totaal open bewustzijn van zichzelf kan worden.
Ja, als het doorgroeit.
Ja.
Is die depressiviteit ook een beetje ongewassen?
Dus een zekere vorm van ik-vorming, van persoonsvorming. Oké. Maar, dat is het enige dus, ga het niet vastzetten bij zo'n kind. Hoe zwaarder daarop een beroep wordt gedaan door ouders en door autoriteiten, leraren enzovoorts.
Mm-hmm.
hoe zwaarder dus daar de identiteit wordt vastgelegd, des te moeilijker het daar wordt. Natuurlijk, het zijn eigenlijk hele voor de hand liggende dingen. Wanneer een kind iets gedaan heeft wat hij mag, ga je dat kind dan totaal definiëren van jij bent stout. Of je bent een rot kind. Nou, soms dan zit je ergens in de trein of zoiets. Nou, en dat kind dat wordt maar afgekat. Nou, daar kun je donder op zeggen dat het later problemen geeft.
Ja, maar er zijn de kinderen die breken de trein of noem maar iets aan de deur.
Nee, dat is de andere kant weer.
Ja. Heel probleem.
Ja, dat is de andere kant van het probleem. Ja, nee, dat is zo. Maar ook dan, ook met dat duidelijk maken van, nee, dit gaat niet. En dat er straffen komen. Zelfs dan. Het hangt ervan af hoe je dat doet. Ga je ook dat tuig dat in de gouden ook alles afbreekt en zo. Hoe ga je die aanpakken? Ga je die helemaal vastzetten op dat vandalisme? Dus dan ga je ze bevestigen in de identiteit van vandaan.
Isoleren
enzovoorts. Nee, dat er gewoon tegenmaatregelen komen, tuurlijk. Maar de manier waarop, dat is echt erg belangrijk.
Er wordt gezegd dat zij fout zijn in plaats van de handelingen fout zijn. Zoals bij een kind ook jij bent stout, ja. In plaats van wat jij gedaan hebt. Is.
Ja, nou daar zie je al een groot verschil dus. Zeker. Ja.
Dus nou, wat ik begrijp ook hiervan, op het moment van openheid, eigenlijk ben je niet kwetsbaar, want je bent veel wijder dan de druk die op je geoefend wordt.
Ja.
Ja. Dan dat je niet hangt aan het energiesysteem. Maar zolang je daar aan die energiesysteem nog vast zit, want dan, ook als er nog een beperkte openheid is, dan ben je wel behoorlijk kwetsbaar, nog steeds.
Voor zover je daar opstelt, dan heb je het ook te maken met al die mechanismen van verdediging en of van openheid en voel je kwetsbaar.
Ja.
Ja. Maar ja, je ziet, er is toch maar één echte oplossing.
Ja, het is altijd dezelfde oplossing. En daar ben ik helemaal mee eens, maar zolang het echt niet binnen de handbereik is. Wat kan men daaraan doen?
Je 100% richten.
Het is niet echt bewust. Het is echt een energetisch systeem.
Je 100% richten op dat openen. Verder niks.
Oké. Het is maar één antwoord.
Je bent al lang heel als zelf zijn.
Ja.
Ben je dat beseft? Dat is iets anders dan wanneer je op ego-niveau probeert om alle brokstukken van jezelf te lijmen. Om allerlei brokstukken die van vroeger zo gegroeid zijn, om die weer terug te halen. En dan toch weer misschien te integreren in het ego. Het ego kan nooit heel zijn. Het is nooit heel, per definitie niet.
Ja, maar dat is volgens mij dat ze onder andere centraal zijn.
Ja, dus dan ga je verder kijken. En dan besef je dat je zelf, als zelf zijn, allang heel bent. Elk mens is volledig heel.
Als je niet alert bent, dan leeft dat een eigen leven.
En dat is ook zo'n vorm van afstand nemen van dat levensstand. Je reageert vanuit de historiek wat je allemaal meegemaakt hebt. Wat je ouders gezegd hebben.
Ja, maar in dat ego zelf, daar zit je zelf. Dus in het ego...
Zou het niet zijn dat het zelf het ego draagt?
Je bent zelf het ego en dat zelf zijn, dat zit in dat ego. Alleen het heeft iets van onwetendheid in zich, waardoor het zich beperkt definieert. Het is het zelf zijn. Het is het complete zelf zijn. Je bent het zelf. Ik doe dit. En ik wil dat niet. Het is eerste persoon.
Het is alleen een vernauwing.
En het is alleen maar een vernauwing die op een illusie is gegrondvest. Ja, dat is aangeleerd dat je daar in je kooi thuis bent. Je hebt zoveel jaren heb je al in een cel gezeten. En daar ben je verknocht aan geraakt. En dan gaat de deur open, je bent vrij. Je wilt in die cel blijven zitten. Je wilt die beide wereld niet.
Dat vind ik gek hoor. Ik heb dit al 20 keer gehoord. Ik heb het al 20 keer begrepen. En 20 keer gedacht. En nu gaat het anders. En voor één keer vraag ik het weer aan.
Hardnekkig hè.
Ik bedoel, we zitten hier al jaren.
Nou ja, dat vertel ik het maar voor de 1001ste keer. Hopelijk dat eens een keer werkelijk iets openbreekt. Maar blijkbaar moet het eerst een tijdje sudderen. Hè?
Eigenlijk wel het gevoel dat ik jullie stapjes zet.
Nou, kijk eens aan.
Je zou in één keer...
Ja, nou, blijf er maar bij. Dan gebeurt het ook.
Als het zelf zijn zich uitdrukt in het ego, wat is dan het intrinsieke verschil tussen die twee, voor zover dat...
Ja, dat zeg ik. Wanneer je het standpunt inneemt van het ego, dan is er de illusie dat je heel beperkt bent. Verder niks. Ja, alleen het heeft wel consequenties. Want je zegt, daar in dat lichamelijke ego, daar zit ik. Wat voor consequenties heeft dat? Dat alles wat je lichaam gebeurt, gebeurt met jezelf. En als je lichaam doodgaat, dan zeg je, oh, ik ga dood. Moord en brand.
Dus lichaamsbewustzijn is in principe egobewustzijn.
Ja, het fysieke lichaam is nogal beperkt.
Ja.
En dat is die identificatie van zelf zijn met het lichaam, maar daarin zit wel die knoop van het ik.
Daar is voelbaar althans.
Ja.
Bij de tijden waar kan ik hem nogal logiseren.
Ja, maar wanneer je dat zegt, ik kan die knoop van het ego lokaliseren, dat zit ergens als verkramping in het lichaam, dan betekent het al dat je meer bent dan die knoop, want je kunt dat van buitenaf, kun je dat ervaren. Dus dan zie je al dat die energie, dat niet je oorspronkelijke huis is. Je oorspronkelijke aard is openheid, vrij zijn. Van daaruit bewustzijn, oh ja, daar. Daar heb ik me zo lang mee geïdentificeerd. En daar zitten nog steeds van die verkrampingsresten. Het hoeft niet.
Ja, het is de tijd ook. Het is het verhaal.
Ja. Blijkbaar is het zo gegaan. Maar wanneer je dat ziet, zeg je, wat heb ik ermee te maken? En dan kun je allemaal verhaaltjes vertellen, ja, zo is het nou eenmaal gelopen. En dat heeft allemaal een rol gespeeld. Oké, zie het maar. Maar wat heb je ermee te maken?
Nou, het lijkt vaak een eigen leven te leiden. Inderdaad, we hadden net over depressie. Alsof je machteloos tegenover die zelfverkramping staat.
Wanneer je doorkrijgt dat je zelf vrij bent, dan is dat iets waar je niet door gepakt wordt. Dat is het punt. Het leven heeft zijn eigen wetmatigheden. Je ziet ze. Ook hoe ze gegroeid zijn. Voor zover je het ziet, ben je er vrij van. Dat is het punt dat ook altijd een rol speelt. The object of seeing is not your own subject. As seeing, as being conscious.
Doet op het moment dat ik het zie, ben ik er al vrij van.
Wanneer je dat werkelijk beseft. Niet zoals jij het nou eventjes zegt.
Nee, precies. Op mentaal niveau kan ik het zien. Ik kan het op een
nee, ga mee met het bewustzijn. Je bent bewustzijn. Getuigenbewustzijn eerst maar. En je bent getuige van die film die zich daar afspeelt. Het is een mooi historische film, hè?
Moet je als het ware energetisch meegaan?
Je gaat terug in je bewustzijn en je ziet daar dat hele spel en dat is energetisch van aard. Je ziet hoe de energieën allemaal gewerkt hebben. En die hebben geleid tot de vorming van een mooie persoon. En die persoon, nou, die heeft allerlei dingen willen doen, gedaan. Dat is het verhaal, biografie, het levensverhaal, de film die van je leven gemaakt kan worden.
Ja, dan ziet mijn film er anders uit dan die met anderen. Dus okay. Je zegt wel van je waar niet van te maken, dat is het zo. Maar dat is wel de film die in ieder geval tot nu toe meer bij mij wordt dan langs.
Oké, dat gaat dan nog een tijdje door. Maar wanneer het goed is, dan zie je dus dat het karakter van dat filmmatige, dat het sterker wordt. Dan zeg je ja. Wanneer je over je eigen leven moet vertellen. Nou, vertel maar, hoe was je leven tot dusver? How was your life? Nou, de ene keer vertel je een verhaal en het is totaal anders dan de andere keer. Wat is de waarheid van je leven? De historici die zijn er hun hele leven mee bezig. Nou nee, maar dat is precies hetzelfde. Ze worden ervoor betaald om iets te reconstrueren. En ze weten al, dat lukt me nooit.
Maar zijn ze daar?
Ja goed, die wordt dan heel goed gebruikt. Maar je ziet dus dat wanneer je het hebt over je eigen leven, dus je eigen identiteit, je autobiografische, biografische identiteit, d...dat het iets fictiefs is. Het is iets fictiefs. Echt waar. En dan heb je nog wat foto's. Ja, maar wat zegt de foto?
Nee, maar gevoelsmatig zit je er meer aan vast.
Ja, daar hebben we het over.
Ja.
Maar dan meteen ook van, hey, waar berust dat gevoel op? Het is niet meer dan een gevoel. Als je veel van de Pekinesia houdt. Oh, nou, dan is het ontzettend erg wanneer het Pekinesje ziek wordt. Ja, waarop berust dat? Ja, mijn gevoel. Nee, maar dat geldt ten aanzien van je eigen leven.
Dus ik zit in mijn eigen thuisje.
Ja, maar dat ben je zelf. Nee, maar zo gaat het dus toch ook ten aanzien van je eigen leven. Wanneer dan zo'n vrouw zo doet, hè, zegt, ja, dat, hoe noemen we dat? Ja, dat is sentimentaliteit. Dan ben je sentimenteel. Ja, maar het is het. Ja, maar het berust dus op een bepaald sentimenteel gevoel. Als je volwassen wordt, dan verdwijnt de sentimentaliteit. Als het goed is.
No! Ja, je moet maar naar de tv kijken, al die soaps.
Ja,
dat is
die hangen van sentimentaliteit aan elkaar. Ja. En mensen zwelgen erin.
Ja. Dat zijn een hoge kijkcijfers.
Ja.
Dus het is alleen maar verdoving.
Je zei net dat die deur in de kooi open stond en dat je niet naar buiten kwam. En die blokstuk van de ego, kan je willen veranderen, maar helaas die patronen uit je huis van je ouders, die psychose, die verkleurt toch nog vaak, zelfs met een heldere overheidservaring, en natuurlijk merk je dat weer reden.
Ja, maar...
Dat is inderdaad ook een vorm van sentimentaliteit.
Ja, maar wat is je redding wanneer je meegaat met dat besef van openheid?
Ja, nou, ja, de vraag is de maatstaf van de persoon, dat sommige personen blijkbaar naar één zo'n grote openheidservaring genoeg hebben, of dat anderen een openheidservaring hebben, dat moment van helderheid beseffen, en vervolgens blijkbaar toch weer gegrepen worden door die imperatief van het huis van je ouders.
Ja.
Is niet...
Daar is natuurlijk weinig over te zeggen. Het gebeurt bij de ene zus en bij de andere zo. De Indiërs die hebben dan een dooddoener. Ja goed, dat is je karma. Ik zeg dan maar direct. Nou, hoe je karma is, dat weet je toch niet. Dus het blijft open. Het punt is. Voor iedereen. Voor zover je een besef hebt van die grote openheid. Richt je erop. En laat de rest los. Laat de rest los, want het bindt je, het houdt je vast in de ellende. Dat is het enige.
Zelfs iets aan de sleutel, bijvoorbeeld die horizontale intermenselijke communicatie, iets beter te willen.
Hou vast aan de openheid en dan komt de rest best goed. Zoek eerst het koninkrijk en alles zal je geworden. We zitten hier in de kerk. Maar je ziet, het is wel een waarheid.
Is het ook een wetmatigheid dat als het proces van loslaten aan de gang is van die resten, zeg maar, dat die zich dan ook extra gaan roeren?
Dat kan.
Ja. Nog sterker worden in een
gegeven. Ja, dat kan. Ja. Maar het zijn wel brokstukjes ego die dan merken, ik ga eraan.
Ja.
Dus die gaan harder schreeuwen.
Ja, normaal.
En moet je daar nog een beetje wijs van
doen? Ja, dus door continu alleen maar gericht te zijn op dat hoogste, op die openheid. Blijf daarbij. En dat is je enige mogelijkheid van redding. Wanneer de held op die weg, hè, naar het uiteindelijke, wat hij dan moet bereiken. Wanneer je zich maar eventjes laat afleiden door zo'n brokje ego van, oh, dat is ook mooi, of dat is ook slecht, en dat wil ik niet. Nou ja, dan zit hij weer een paar jaar vast. Of het hele avontuur wordt afgebroken. Al die verhalen, hoe die gaan erover. The hero with a thousand faces. Overal verhalen over die... Oh, dit huis? Nou, moet je kijken. Elke keer weer. Nou, dan zat hij daar weer vast bij een cirke en zo. En, nou ja, totdat weer wat nieuw verder bewustzijn ontstond en zo. Nee, ja, goed. Nee, verder. Maar anderen, die bleven daar rustig zitten. En zo steeds weer opnieuw van die avonturen. Ja, dat zijn de avonturen. Maar dat geldt voor jezelf. Dat geldt voor jezelf. Voor zover je allereerst een notie hebt van dat werkelijke, wat de hoogste waarheid is. En dan al die dingen die eromheen komen, die nog gedeeltelijk spelen, waarin je gedeeltelijk weer verwikkeld raakt. Maar het enige is toch dat je alleen maar blijft bij dat centrum waar het werkelijk om gaat, de essentie. Als je daarbij blijft, nou, dan hoef je verder niet meer te praten. Wat doen we hier eigenlijk?
Het is die 20 jaar vraag.
Ja, hiermee stoppen we maar. Ja, even kijken. Morgen hier, maar toch meditatie. Zullen we kijken, maandag wordt ook nog een mooie dag. Dan maandagochtend daar op de duimen mediteren.